In de vorige aflevering brachten we het verhaal van de executies in de dorpskern van Vinkt. Maar deze wreedheden waren helaas niet de enige. Ook op een weide vlakbij en in de kerk van Meighem sloeg de gruwel toe. Die verhalen brengen we tot leven in deze derde en laatste aflevering.
Wij zijn Flo
en Eva.
En we brengen je opnieuw terug naar die meidagen in Vinkt 1940.
Als muren konden spreken. Een podcast van Eva Strooband, Flo Christiaans en Brecht van Meirhagen.
Honderden mensen, inwoners, maar ook vele vluchtelingen, worden door de Duitsers verzameld op een weide aan de rand van Vinkt. Ze staan er doodsangsten uit. Ook onze getuige Octaaf komt er als 7-jarige terecht.
'S Morgens, de nacht wensen ons al erover heen. Noodloos was ze doen. En dan hebben wij ons opgepakt, allemaal, en zijn wij naar Vinkt gegaan. Er kwamen van alle kanten mensen die weer naar huis wilden. Hè. En doordat wij vroeg wisten, worden wij van de eerste. En de man wordt daar weer moest niet naar huis. We werden van de eerste keer opgevangen omdat we op Vink kwamen naar die weide van Oosterling. En wij zaten dan van de eerste, daar zaten we een man of 30. De meisjes nam van alles mee, voor de vlucht, moet dit en dat. Wij zaten van de eerste en dan kwam van langs om hier iedereen. Weer op een weide gedreven. Op een weide kunnen ze rondom, ze zaten hier aan een post en ze zijn heel de boel onder bedwang. Hè. De vrouwen en de kinderen werden apart gehouden. Dat liep veel en dat liep veel.
Als dat zo rond 9, 9:30 in de voormiddag was, zat men er toch wel al met een 1500 mensen op. Wat dat daar gebeurd is, mevrouw, dat kan ik u praktisch bij kan niet zeggen. Wij hadden schrik, pennenmesjes, scheermesten die de mensen bij zich hadden, die dus op vlucht geweest. En dat werd er in de grond gestoken van schrik. Ik zat met een, we moesten portefeuille doen, we moesten alles doen. En er zat er nog een briefje in van een opeisering de zaterdag voormiddag van 37 fietsen. Dat was nu in het Frans geschreven. Nou, en van schrik heb ik dat briefje opgegeven.
En men wilde dat ons een hele dag opgestaan, maar we trekken dat ons allemaal die mensen in deur schieten. Maar we hebben allemaal die mensen liggen, voor die weer stond vuil, al de vluchtlijnen die nou wilden gewerkeren. En al werden er allemaal opgestikt. Maar wel stonden die nogal van voren. Hoor. En de Pieters, die boys en die twee zoons. Allemaal aan me willen dat gezien worden. En wagen geeft dat geen sens niet meer voor haar leven.
Om een keer, weet je, er een open liet, kwam hij. Ik moet mijn voeten in trap. Niet de eerste die door de deur schoten was. Van der Vennet. En die is langs mij gekomen met zijn handen om muur. Hij was, ze weet bijna over dat tafelkleed. Zo. En hij liep juist langs mij. Maar wees, Moeder wist dat we moesten ons handen om je stingen. Dat wist men, moest dat alles zien. Toen dat we daar zaten, nee, dat zijn handen op een uur staan. Ja. Zelfs als kind. En die is dat tegen de muur gezet en dat is aan zijn gefusilleerd. En wij zaten nog tamelijk dicht, maar al de eerste keer, je ziet alles, je kinderen. Maar op het moment dat hij geschoten werd, denk mijn moeder een rand voor mijn jongen. Ik had geen hele zin vol. Ik had het allemaal weten gebeuren en dan zou erop stelden. Ik weet niet goed hoe dat mijn geweer hebben. Het meeste wordt meer revolver pijzig. Maar goh, dat was het eerste. Hè. Daarachter, als er nog iemand aan de vluchteling. Ja, in die tijd dat we daar zaten, hè. Ze dachten, ach, die eerste, dat was paniek. En hij moest blijven zitten, hè.
U zat daar toen op die werpje knieën
en toen? Wel, om de eerste die er afgekomen is, was de eerste schepen Louis van meneer Louis van der Venet. Maar die werd dus op die wei gejaagd met Duitsers, met geveld geweer met de bajonet erop, roepend en tien en spion en spion. Maar die mensen riep aan alle kanten, help mij, toe, help mij. Er was niemand die dorst bozeren, want die erbij kwam, was even goed het slachtoffer. Dat was dan al trouwens gebeurd met een vrouw, zekere Hortense van de Voorde. Maar als wanneer dat ze zag dat ze die mensen degens, die twee oude sukkelaars en die dochterken, maar gingen fusilleren, die erbij gekomen is en die gezegd had, maar u gaat toch zulke dingen doen, die twee oude sukkelaars, en dan mens, die vrouw is ook neergeschoten. Die mens heeft hem daar al de kant moeten staan. Intussen kwamen ze met de gebroeders Pieters, de vader en de twee zonen. Pieters, die woonden op 7, dus een gemeentelijke aanpalende aanving.
Eén element in de getuigenissen komt altijd terug. Het verhaal van de familie Pieters. Een vader en twee zonen, die hun eigen graf moesten delven en samen werden vermoord. Dit huiveringwekkende beeld blijft bij ons opdoemen. Jozef vertelt er ons ook over.
Dan de maandag is het eigenlijk niet gedaan. Er worden nog hier en daar mensen uit Wilderhuis gehaald, bijvoorbeeld de familie Pieters. Zij worden meegenomen, dus de vader en de zoon en nog met een paar andere mensen worden zij samengedreven op een weide aan de rand van Vinkt. En het is daar dat vijf mensen, onder andere drie van de familie Pieters, verplicht worden van hun eigen graf te delven en die daar dus neergeschoten worden.
Dat is de voordeel dat ze eerst geschoten hebben. En er moest een put gemaakt worden. Die werd daar veel gesteld, schieten. Mijn moeder rand van mijn uur. Dan is een van de zonen. En die wilde geen put maken, hij smeet zijn schip weg. En die is het dan ook. Ik weet wel dat ze op één put een keer of twee geschoten hadden. Omdat hij alleen lag, hè. Dat weet ik zeker. En dan is die derde Pieters, dat wordt een vader en twee zoons.
Die ene jongen was getrouwd, die ene zoon Pieters. Die was getrouwd en die passeert ons daar langs de Poekenstraat, laat zich op de knieën vallen en zegt tegen de Duitser die hem met kolf stampen naar die muur leidt. Waar die jongen vroeg om erbarmen dat hij zes kinderen had. En waaronder, en hij toont zo een kleintje, want hij had een kinderke van enkele weken een auto. En daarop antwoordt hij in het Duits, ik heb er acht zwijnen, zegt hij. En die jongen wordt naar die muur geleid. Die mensen moesten allemaal een graf graven. En die jongen wilde het niet doen. Als dat graf gegraven was, moesten ze zich aan de muur stellen. Daar werd op een vuurpeloton geroepen. Maar die normaal zeker bestaat uit 10 of 12 mensen, schutters of soldaten. Maar daar waren er wel 40, 50. Dus ze schoten graag, die mensen. En ze hebben die mensen er neergeschoten. Dat is dan als die schoten, of dat vuurpeloton, dus ze werk zo gezegd gedaan had. Waar is de officier naartoe gekomen en heeft die mensen allemaal het genadeschot gegeven. En te weten, in de graf gerold of gesmeten. En dat moest toegedekt worden.
Ze moesten ook in een put, dames, ook een pijzen. Iedereen waren bang en de vrouwen en de kinderen dat weenden en dat. Allee, dat was verschrikkelijk. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Die mensen werden ook doodgeschoten. En ik heb wel gezien, er was een, die lag niet heel in zijn graf. En een Duitse soldaat gaf hem een schop dat hij heel in lag. En daarna heeft er nog een officier met de revolver in het graf geschoten. Dat zijn dingen die je nooit vergeet. Nooit. Nooit. Ik kan dat beeld nog altijd voor mijn ogen zien.
Ik kende die mensen, ik kwam er nog bij. Die ene is nu in het rusthuis. Ze is 21 jaar een jonge, Duitse. Ze was heel zin, maar 4 of 5 jaar.
Octave vermeldde ook een naam. Leona Pieters. Zij was pas 5 toen het gebeurde. Maar de moord op haar grootvader, vader en oom heeft haar leven getekend. Zo vernemen we wanneer we haar samen met Jozef in het rusthuis in Vinkt kunnen ontmoeten.
Ik ben Leona Pieters, ja. En mijn vader is hier doodgeschoten in Vinkt. En vader en 2 broers zijn hier doodgeschoten. En wij waren 4 wezenkinderen, ja. En ons moeder dan vroeg verloren, ja. Ik heb een triestige jeugd gehad, ja.
Leona was heel jong toen, maar ze herinnert zich het begin van de oorlog nog levendig.
Dat duurde zeer lang. We waren zo bang dat we ons niet meer konden verroeren praktisch. Zo bang. We zaten in een schuilkelder en we mochten er niet uit. Ik was maar zo oud en ik zie het nog voor mijn ogen.
Waar hetgeen het meest op haar netvlies gebrand staat, is dat vreselijke afscheid, wanneer de Duitsers de mannen van de familie komen halen. Lukraak, zonder reden.
Ik zal het nooit vergeten. Ze, ons aan het hekken kwam en ja, ze moesten 3 mannen hebben, zei ze, de Duitsers. En mijn moeder kwam mee aan het hekken. Ze viel op haar knieën en ze zei, laat mijn man toch leven voor mijn 4 kleine kinderen. En ja, en nee. Ze waren zeer brutaal en zo hebben ze opgeleid naar Vinkt hier, naar het dorp, waar dan ze een put moesten maken en ingeschoten zijn.
En ze moest met handen tegen de muur staan en zijn dan achterwaarts in de graf gevallen. Ja, dus kun je dat eigenlijk niet voorstellen. Misschien had ik er nog bij zetten en zeggen, Leona, dat was na de capitulatie. Dus het leger had zich al overgegeven. Dus eigenlijk was de oorlog hier, was dat gedaan. Er zijn ooggetuigen die vertelden achteraf dat de mensen van Vinkt op de eerste rij moesten staan. Ja. Om goed te kunnen zien wat dat er aan het gebeuren was. Ja. Een soort schrik, een soort dreigement eigenlijk, als je het goed beschouwt.
Ja, die herinneringen vergeet ik niet. Het was eigenlijk droevig. En ja, mijn moeder heeft daar een hartziekte op gedaan. En ze is ook overleden. Een jaar of 4 daarna, ja, is overleden. En wij waren 4 weeskinderen, ja. Ze was haar getekens. Ze heeft al die tijd echt ziek geweest. En zo, hoe dat ze nog blijven leven is, het was een wonder. Mijn moeder had een zuster die nog jong was. En die heeft eindelijk ons te samen gehouden, maar ja, allemaal bij voogden. Hé. Dat waren dan allemaal voogden. En kijk, totdat ik 21 jaar, die tijd is misschien nu veel veranderd, tot mijn 21 jaar had ik niets van geld. Ik had niets te zeggen, ja. Allemaal voogden, ja. Ja, ja, het was, ja, ik heb een triestige jeugd gehad.
En ook bij Leona, ondanks haar gezegende leeftijd, gaat het trauma nooit weg.
Dat ik er nog altijd kippenvel van krijg, als ik bedenk. En soms, s'nachts, word ik nog wakker. Waar dat nu oorlog is, daar kan ik niet naar kijken. Oh, ik krijg er nog kou van. Ik moet erdoor, ja. Ik durf hier niet te veel zeggen, want ze zeggen, oh, dat is zo lang geleden, hij kent de meisje niet. Ja, pijzen komen maar zwijgen, ja. En het gevoel dat ze aan je hart, hè. Dat is echt, Gilder weet niet meer dat ik meemaak. Kunt dat aan niemand zeggen? Nee. Nee. Het was triestig. Al door de schuld van de oorlog, ja. Hier in Vinkt. Het is stom dat niet meer weer een keer zeg. Oh.
Leona klinkt kwetsbaar. Gebroken. Maar in haar blijvend verdriet schuilt een krachtige aanklacht tegen de oorlog. Een oproep aan volgende generaties.
De dag van de capitulatie was voor Vinkt dus verre van een verademing. Het afgrijselijke tafereel op de wijde Doosterlink zal bij velen voor eeuwig op het netvlies gebrand blijven.
De burgerslachtoffers zijn gevallen de maandag, van in de late namiddag. En het is daar dat je ook het geval van de kerk van Meichem moet situeren, met een ontploffing in de kerk van Meichem. Vanaf het moment dat de Duitsers uiteindelijk, ondanks de hevige weerstand van de Ardentse jagers, dat de Duitsers toch het dorp innemen, en de mensen uit hun kelderzaal en dan eigenlijk deporteren naar Meichem, zogezegd om hen in veiligheid te brengen. Natuurlijk, ja, de mensen in een kerk onderbrengen om hem te beschermen, kan misschien juist zijn. Er zullen ook wel instructies over bestaan, maar je moet dat dan natuurlijk niet doen in een kerk die pal in de vuurlinie ligt van twee legers, van twee artilleries die elkaar beschieten. Dus dat op zich vind ik een misdaad. Mensen werden ook nog opgesloten in die kerk. Vandaar dat het zeker niet met de bedoeling geweest zijn van de mensen in veiligheid te brengen.
Maar toch werd de kerk van Meichem door Hauptmann Lohmann aangewezen als verzamelplaats. Zowel inwoners van Vinkt en Meichem, maar ook vluchtelingen die in de buurt gestrand zijn, krijgen het bevel in de kerk plaats te nemen.
Wij willen dus opgeleid worden op de weg naar Meichem. En onder de weg zaten wij dat Dulé en die Mekanderen. En we zijn dus in de kerken gestoken hoor. En er zat veel volk al in de kerken. En die Duits die dat op het portaal stond, met een revolvertenerswezen, allemaal kapot zitten. Allemaal kapot. Maar nu, daar kwam nog volk bij je weer. En nu zat de kerken heel haast vol. Hè.
Op een bepaald moment heeft men zelfs aan de vrouwen gezegd, omdat er zodanig veel volk was. Kijk, de dames mogen weggaan. Maar iedereen bleef bij zijn familie uiteraard. Naar het schijnt zaten er daar 300 mensen binnen op een bepaald moment. En als er dan een ontploffing gebeurt, ja, een grote paniek zeker. Ja, met een hoop doden en een hoop zwaar gekwetsten. Er bestaat niet veel getuigenissen van, hoor. Toch niet die geregistreerd zijn.
Een van die schaarse getuigenissen komt van Jozef de Vlieger. Hij kwam als 9-jarige Vinktenaar samen met zijn familie in de kerk van Meichem terecht. Jammer genoeg kan hij het ons niet meer navertellen. Maar hij heeft wel enkele goed bewaarde getuigenissen afgelegd. En die kregen wij als een godsgeschenk in onze handen.
Rond ongeveer 4:15 zijn we daar aangekomen. En er stonden twee Duitse wachten aan het portaal. En die kerk zat vol roezemoes. Die vrouwen gingen weg, omdat de Duitsers gezegd hadden, vrouwen en kinderen mogen weg. Wij zijn ons daar op die plaats gaan zetten. En mijn onkel, die oud-strijder, die zegt, steek u maar achter die pilaar weg, hè, want dat is te varen. Ja. Die gaan niet mee aan het genaats mee.
Op korte tijd is er een Duitser binnengekomen die zei dat we allemaal fout waren. Dat er een oude man van 80 jaar en een jongeling op hen geschoten had en dat wij de gevolgen moesten dragen. Dan is er na een pistoolschot die ontploffing gebeurt hierin. In de kerk. De obus of de artilleriegranaat die is langs het middenbeuk binnengekomen en heeft hier is hier opengespat en explodeert. Ja. Op 2 meter zaten wij daarvan.
In de archieven vonden we ook andere getuigenissen.
Maar het liep in het Duits. Een Franse kerel stuurde me even ver in zijn ogen. En ik nog geen trouwen erin. Ik was gek. Zo zelf, en ik ga te volgen hem altijd. Hij deed van 10, hij sleeg de deur toe. Ik had niet anders gezien of een straal 4, maar ik had 2 grenadjes met hem. Ik wist geluk van niet hoor, het laak ik door. Hij kwam ik uit mijn zaal naar waar als Riza, mijn vrouw achter de deur.
De inslag is gebeurd op die muur, juist achter ons, en is in de richting voor naar achter gegaan, waar die 25 mensen die achter de laatste pilaar zaten, allemaal dood waren. Dus naast mij zat mijn vader, mijn onkel en mijn tante. Naast mij is mijn vader dood. Mijn onkel die is zwaar gepest geweest en de tante daarnaast dood. Dus al de mensen links van mij, eigenlijk de vernielingslijn zal ik maar zeggen, die lag tussen mij en mijn vader. Buiten gelopen, helemaal vol met wit stof. Niemand keek naar niemand, was red u zelf. Hè. Ik ben over een groep mensen gesprongen die gevallen waren, waarbij een buurvrouw met een kindje van 3 maanden naar buiten gelopen, recht op het pleintje voor de kerken van Meichem, in de hoek staan, wachten naar de familie. Een Duitser komt af en die ziet mijn onkel hier, die helemaal bebloed daar staat. En zij moeten de opdrachten gekregen hebben van als er burgers of wie dat ze ook tegenkwamen die niet meer konden genezen, van ze af te maken. Een Duitser die komt er naartoe naar mijn onkel en mijn onkel die zegt tegen de buur, ze raar, gelijk een brave mens, doen wij hier weg, van ze gaan mij doorschieten. Dan is mijn onkel in de kerk gegaan, heeft mijn vader buiten gebracht. Hij heeft mijn vader op het trottoir gelegd en hij zegt, ga er nog een keer naartoe. Hij heeft nog gevraagd hoe dat met u was. Wij komen erbij en op een afstand, 3 stappen vanaf, zakte hij in elkaar. Dus sterft hij. Mijn moeder die gaat er naartoe en was natuurlijk helemaal in paniek. Die kende ons niet meer, die keek naar ons niet meer. Die ijlde maar en komt dan toch terug en ze neemt de ring af van mijn vader. En terwijl dat ze dat doet en weggaat, komt er een vreemde en hij neemt die in de ring. En hij steelt hem en hij loopt ermee weg.
Jozef de Vlieger zal altijd gebeten blijven door wat er toen in die meidagen gebeurde. Ook Ivan van den Branden was een jonge kerel in mei 1940. Terwijl hij samen met zijn moeder vlucht van schuilplek naar schuilplek, wordt een groot deel van zijn familie in de kerk vastgehouden.
Mijn zussen en haar kindje en mijn vader, die waren de richting Meichem gestuurd. En die zijn in Meichem kerk beland allemaal.
Alhoewel zijn vader heel huids de gruwel in de kerk van Meichem overleeft, zal hij tot 2 keer toe oog in oog staan met de dood.
Mijn vader die was te voet moeten komen van Meichemkerk en onder de weg en de Duitsers hebben hem eruit genomen. Hij was 72 jaar oud en hij moest zijn eigen graf delven. Ja. Dat heeft hij gedaan tot op het moment dat er een neef van mij een poging gedaan heeft bij de Duitsers om hem duidelijk te maken dat het over een onschuldig iemand gaat die geen enkel niet deelnam enzovoort en dit en dat. En ze hebben hem dan toch laten gaan. Maar hij had zoveel schrik moeten verwerken enzovoort. Als hij dan in Vinkt in het dorp kwam, werd hij opgesloten met alle man in een kiekenhangar. Er zaten dus 200 man samen. De Duitsers hadden ze er allemaal verzameld in die hangar. En gezegd tegen die man, als er nog één Duitse soldaat sneuvelt in Vinkt, worden jullie hier allemaal gefusilleerd.
Tot op de dag van vandaag is de ontploffing in de kerk van Meichem het onderwerp van verhit discussies en gaan er nog verschillende verhalen en theorieën rond.
Iemand van de getuigen die zegt, ja, op een bepaald moment deelde de pastoor al de gewijde osties uit aan de mensen en van die mensen die daarvan heten hebben, is er geen ene gekwetst geweest. Maar dat zijn van die verhalen, je moet dat daarbij nemen. Dat is menselijk, hè? Dat alleen is historie. Hè? Van wat getuigt dat van? Dat de mensen dood van schrik waren. He. Ja, dat moet abominabel geweest zijn. He. Zoals de mensen daar in die kerk zaten. Er mocht niemand achterom kijken. He. Vandaar dat het moeilijk is om daar. Er is één getuige, geloof ik, die zegt: oh, ik heb iets zien smijten, een granaat zien smijten. Dat is een van die dingen, van die discussies. He. Hoe is het gebeurd? Is het een bom die gevallen is door het dak van de kerk? Of is het handgranaten geweest? He? Ik heb me altijd afgevraagd hoe dat Duitse soldaten handgranaten smeten, terwijl hun makkers daar nog rondlopen, bijvoorbeeld in de kerk. Ik weet niet wat dat moet geloven van beide.
De waarheid zullen we dus waarschijnlijk nooit met 100% zekerheid kennen. Natuurlijk willen we er zo dicht mogelijk bij komen. Dus vragen we Stefaan, Christine en Jozef welke piste nu het meest waarschijnlijk is. En die zijn het met elkaar eens.
Er is een onderzoek gebeurd, en dat fameuze onderzoek ook, waar een rapport van bestaat, in 1948, waar dus veel burgers van Vengt ondervraagd zijn door de Rijkswacht. Het is al een proces van geweest. He.
Het Belgisch leger zegt hier in die commissie dat het een Belgische obus is. Dus ze hebben scherven gevonden in de kerk en die gecontroleerd en die zijn afkomstig van het Belgisch leger.
Hoogstwaarschijnlijk is er dus een obus van het Belgisch leger tekortgeschoten. Men probeerde eigenlijk de Duitsers tegen te houden die in massaal over het kanaal van Schiphol kwamen.
Ik ben ook geneigd van de theorie ondertussen te aanvaarden dat dat artilleriebeschietingen geweest zijn. Dus dat dus de ravage in de kerk van Meichem vooral gekomen is door artillerievuur, artilleriegranaat.
Na de vrede gebeurtenissen in Vinkt pikken de inwoners stilaan de draad weer op. Maar een diepe, gapende wonde is geslagen. Ze dragen het, zonder morren.
Er wordt, zoals we ook hoorden over de grootvader van Christine, weinig over gepraat.
De mensen die ons praten, er was allemaal klappen. Oh, dat is toch wat gebeurd in Vinkt. Dat is altijd hetzelfde, er was wat gebeurd in Vinkt. En de mensen, ik weet het niet, ze worden allemaal... De granatenslag had hij.
Nu gaan ze allemaal op psychiater, nu gaan die dan dat. Er zijn van de dorp zijn er 55 parochiën, iedereen in familie, waar dat iemand van duw was. Geen ene psychiater geweest. Ja, allemaal hij dat overleefd. Maar de denk was, dat kwam uit de kerken, bidden en werken. En op de werk had er veel weer geduurd.
In de klas werd er daar weinig over gepraat, moet ik zeggen. Zeer weinig. Enkel... Daar waren de mensen niet te spreken over die parade die de Duitsers iedere keer de maand mee met muziek. En dat marcheren en dat lawaai op die kassei. En die stoerheid en die naar voren kwam. Die vastberadenheid. Dat werkte zo op de mensen in. Ja, want dat is eigenlijk... De mensen waren al bang als ze een Duitse soldaat zagen. Zonder dat die iets moesten.
Wat er ook een beetje cynisch is, is dat dus enkele dagen na die gebeurtenis Hitler triomfantelijk met de kolonne eigenlijk door het ijs is gereden, richting Frankrijk. Dat is een beetje een cynische connotatie natuurlijk, dat samenviel.
Nee, moet nooit van de Duitsers niet aan. Doordien, mijn vader had duurschoon en daar is het bloed. Verstaan die vrouw? Daar is het bloed. Anders wil ik er niet van zijn. Dat zijn mensen die wilden, maar die de slachtoffers van nee, dat is moeilijk voor vriendschap te zijn.
Ik moet zeggen, je hebt geen zin meer. Je hebt nog hoeft nog zin meer. En dat op een zekere moment zou zeggen, schiet dat het gedaan is. Maar ik heb dat al meer dan eerst gezegd, in zulke omstandigheden, nee, we moeten de moed van vrouwen bewonderen. Ik heb dat gezien in mevrouw, de vrouwen, onder andere mijn vrouw zelf, die er met dat kinderfatuurje stond, met dat kindje van 6 weken. Moest dus de kinderen laten staan en in ook een afzonderlijk noek gaan staan, vrouw, dus kinderen, man. Ze sleurden eraan met 2 Duitsers zo dat fatuurje vast en ze losten dat voor hem niet. Ze mochten met haar plaats doodschieten, zegt ze, maar dat verlaat ik niet. Ze wilde het niet doen. En ze liet naar rust. En hoe waardig goed dat de mensen bestaan. Dan moet u afvragen dat sommige mensen bestaan. Ze schieten de man dood. Ze deelden aan die kinderen chocola uit. En 2 mensen, wie net de groep gehaald, moesten bij de landbouwer op wie zijn boomhart aan zat, de koeien melken. En de melk werd uitgedeeld aan die kinderen. En de vader schoten zo ze doorgeschoten. Begrijpt u dat? Dat is niet te begrijpen. Maar allemaal mensen die niks meer doen.
Ik kan een boek schrijven van Vink. Ik kan een boek schrijven, echt hoor. Met het verstand dat ik nu nog en dat toen nog, dat vergeet je niet van. Dat is gestampeld voor je leven. Dat ga je niet, dat is gebrandmerkt in je lichaam en in je verstand. Voor de rest van je leven. Dat kan ik zeggen. En dat is juist. Dat vergeet je nooit, jongen.
Naast me riep hij een spettig. En vrije spettig, dan zullen ze allemaal die schoenen aan in het aan.
Dat zijn ons allemaal niet.
Ja, allemaal. Om allemaal die schoenen wees bewijzen voor niet.
Na de oorlog wordt een commissie opgericht die de oorlogsmisdaden in kaart moet brengen. Er komt ook een proces.
Als je het verslag van het proces leest, dan zijn ook die Duitsers getuigen. Van zodra de vragen van de rechter een beetje pertinent worden, en zo van, ja, maar heb je burgers zien schieten? En heb je wapens gevonden? En van wie heb je een bevel gekregen? Is het antwoord altijd, ik kan me dat niet meer herinneren. Dus op het moment dat het echt tricky wordt, weten ze niks meer.
En zijn er dan mensen veroordeeld geweest?
Ja, dus Lohman is veroordeeld en Kühner tot 20 jaar. Hier in België, in Gent, voor een krijgsraad. Maar na 5 jaar zijn ze uitgeleverd aan Duitsland. En ik heb dan proberen zoeken wat er dan in Duitsland met hen is gebeurd, maar dat heb ik niet meer gevonden. Ik kan alleen maar hopen dat ze daar nog even vastgezeten hebben. Alhoewel ik vermoed dat de Duitsers heel vlug zullen gedacht hebben. Onze economie moet draaien, ons land moet draaien. We gaan ze vrijlaten. Er is veel gefotografeerd over wat er gebeurd is. Vreemd genoeg. Hè? Dus zelfs de lijken aan de muur, de lijken bij de verschillende hoeven, dat is allemaal gefotografeerd. En die foto's zijn ook allemaal zoveel keren vermenigvuldigd. En die soldaten droegen dat ook bij zich, die foto's van wat er in Vinkt is gebeurd, om te kunnen zeggen dat de Belgen zich hadden verdedigd, de Belgische burgers, en zij dus het recht hadden om die burgers te veroordelen. En verschillende van de Duitsers, soldaten die dus die wandaden hebben gepleegd, zijn in augustus 40 teruggekeerd naar het dorp. Om die weduwen en die boerderijen te bezoeken. En daar te zeggen, kende mij nog? Weet je nog wie ik ben? Ja. Dat is dus ongelooflijk. Maar die waren zo overtuigd van hun gelijk, van het feit dat zij het recht hadden om dat te doen, dat zij terugkeerden naar de plek om daar dus de confrontatie met die weduwen aan te gaan.
We kunnen ons dit amper voorstellen. De arrogantie die van zoiets uitgaat. En dan die leuze die steeds maar weer terugkeert. Ook tijdens dat proces. Civilisten hebben geschossen. Burgers hebben geschoten. Wat is daar nu eigenlijk van aan?
Ja, eigenlijk moet je daar voor terug. Denk ik tot in de Eerste Wereldoorlog. Waarin dat er in Duitsland van de Belgische bevolking toch wel een minder fraai beeld is opgehangen geworden en waarin de verhalen zelfs in de pers de ronde deden hoe dat Belgische burgers ook mee in de gewapende strijd zaten en dus de eventueel krijgsgevangen Duitse soldaten mishandelden. Dus er bestaan daar honderden voorbeelden van. Er is ook het feit dat tijdens de slag om Vinkt ook het gerucht verspreid werd bij de Duitse linies dat burgers meevochten. En dan komt gewoon het verhaal van de tactiek van de Belgisch leger, met name van de Ardense jagers, die dus vochten eigenlijk en het grondgebied verdedigden vanuit hoeven, vanuit huizen. Dus niet vanuit een loopgracht of zo, of vanuit het open veld, maar werkelijk een soort, zij noemen dat de tactiek d'harcèlement, dus een soort met kleine groepjes gaan infiltreren in vijandelijk gebied, en van daaruit de Duitse troepen probeerden te stoppen. Nu, wat gebeurt er dan? Op het moment dat de Belgische soldaten, Ardense jagers, zich terugtrekken en een bepaalde hoeve of woning of iets anders wordt ingenomen door de Duitsers, wat vinden ze daar in die hoeve? Dat is in de kelder bijvoorbeeld doodsbenauwde mensen. En wat vinden zij daar ook? Lege kogelhulzen. En de link is vlug gelegd dat de theorie, dus de mythe van vrijschutterij, dat die correct is in de ogen van de Duitsers. Ik ben toch zo verbaasd als ik naar foto's kijk van de moord op de burgers in Veng. Als je daar de foto's naast legt uit Mariupol of Butsja, en dat gebeurd is in Oekraïne, bah, dat is juist hetzelfde eigenlijk. Hè. Ja, als dat jonge mensen zijn, zou ik toch hopen dat ze dat ook niet vergeten, dat nog kan gebeuren. Maar ja. Dat niet meer gebeurt. Dat gebeurt nog altijd. Wat moet je daarmee doen? We moeten niet verliezen.
We vragen het ook aan Ivan, onze getuige die niet lang na ons interview met hem zal overlijden.
Als er misschien nog een boodschap zou zijn die je zou willen geven aan de mensen die dit gaan beluisteren, wat zou dat zijn?
De boodschap is dat ik niet begrijp dat mensen nog een oorlog zouden willen ontketen. Dat ik dat niet begrijp. En dat vooral de mensen die ooit dergelijke gruweldaden of oorlogsdaden hebben beleefd, dat zij het niet zijn die de oorlog zullen ontketen. Maar deze die het niet gedaan hebben, die zoeken naar macht. Die zoeken, ja, en die misbruik willen maken van hun macht. Ja, zij zijn de daders. Ik zal waarschijnlijk niet meer beleven, maar niemand durft nog zeggen dat het niet kan. Ik hoop dat dergelijke uitzendingen ertoe kunnen bijdragen dat de mensen leren omgaan met elkaar, leren spreken met elkaar, niet meer voor eigen belangen altijd vooruitkomen, maar een keer denken aan de anderen.
Vaak werd er in onze gesprekken met de laatste getuigen verwezen naar een gedicht dat jaar na jaar in de klas werd opgezegd ter nagedachtenis van de gruweldaden. Ook Leona herinnert het zich nog.
In het eerste in de klas, ze maakten daar zo'n liedje over. En alle keren was ik daar ziek van, in de klas, ja. Het zijn droeve tijden als de oorlog goed. Als men mensen ziet slachten, lijkt dieren.
Als mensenbloed bij beken vloeit, als vrede en liefde liggen geboeid, als haat en kwaad, als nood en dood, grijnzen en vloeken en tieren. Als muren konden spreken, dan nog zouden ze zwijgen. Want deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis is niet in woorden te vatten. Hoe hard we ook proberen om wat er gebeurd is in Vink te verwoorden, we zullen nooit kunnen omschrijven hoe groot het leed was en nog steeds is. Hoe het leven van zoveel onschuldige burgers weggerukt werd. Hoe families lege plaatsen aan tafel hun plaats moesten geven. En hoe overlevenden voor altijd een diep genesteld trauma met zich meedragen.
Het maakt ons stil en het doet ons nadenken over wat was, wat is en wat nog komen zal. Over wie we zijn als mens. En waarom we soms tot vreselijke dingen in staat zijn. Onze zoektocht naar wat er in mei 1940 in Vinkt gebeurde, loopt ten einde. Vele vragen zijn beantwoord, maar er is nog één vraag die wij als jonge twintigers hebben. Kunnen we leren uit onze fouten? Kunnen we ontsnappen aan het bouwen van vijandige kampen en kunnen we met respect voor elkaar samenleven?
Wij geloven dat er een toekomst kan bestaan waarin dit allemaal mogelijk is. En daarom moeten we het verleden onder ogen blijven komen en mogen we het gruwelijke verhaal van Vinkt niet vergeten. Want het is niet alleen het verhaal van Vinkt, maar dat van ons allemaal.
Dit was Als Muren Konden Spreken, een podcast van Eva Strooband, Flo Christiaans en Brecht van Meijerhagen. In samenwerking met KADE Kunstacademie Deinze en Stad Deinze.
De muziek kwam van Kai Engel, Axel Tree, Blear Moon, Zinaida Trokai, Costa T. en zeker niet te vergeten, de leerlingen van de opleiding Orchestreren en Arrangeren aan KADE, onder leiding van docent Nicolas de Kok. Onze grote dank gaat uit naar Jozef Verheijen. Zijn hulp en expertise was van onschatbare waarde. Hij bracht ons, samen met Willy de Ketelare, ook in contact met de laatste overlevenden. Ook dank aan Stefaan de Grote en Christine van Eekhouten voor hun verhelderende inzicht en sterke getuigenis.
We diepten vele verhalen op uit de persoonlijke archieven van Wijlen Jozef de Vlieger, die er zijn levenswerk van maakte. Dankzij hem werd bijvoorbeeld het getuigenis van overlever Hector Scholaert voor de eeuwigheid bewaard.
Onze eerbied en dank ook aan Monica van Pamel, die mid jaren 70 met een bandopnemer langs Vinkse huizen ging en voor de toenmalige BRT een radiodocumentaire maakte, waaruit we ook konden putten. Dank aan de VRT, die ons hier de toestemming voor gaf.
En het getuigenis van Jozef de Vlieger kwam uit interviews van onder meer Ro Burms voor een documentaire van Jean-Pierre de Ruyck. Ook Filmschool Sint-Lucas Brussel en UGent tekenden enkele pakkende getuigenissen op.
En bovenal gaat ons hart uit naar de vele getuigen zelf. Onder wie de laatste moedige getuigen die we over deze zwarte bladzijde uit hun leven mochten spreken.
Hun verhalen zullen nooit vergeten worden.